We hebben een kerstgroet ontvangen van dominee Sietsma van Oeveren voor de hele gemeente. Ze wenst iedereen gezegende kerstdagen en Gods nabijheid in het nieuwe jaar. Er staat een klein gedichtje bij, er staat boven kerst. God strekt in zijn zoon zijn hand naar ons uit. Door hem geschapen, door hem aangeraakt. Mogen wij leven in zijn licht, vol verwondering over zijn grote liefde. Na de dienst is er koffie en thee. Zo de Heere wil, is de volgende dienst op kerstavond om 8:00, waarin dominee Douma van der Molen uit Leek hoopt voor te gaan. En eerste kerstdag is de dienst om 10:00, waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen hoopt voor te gaan. Wil de gemeente na foto en groet even blijven staan voor een overlijdensbericht. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 21, vers 1, 3 en 7.
Ik mag nog een tekstje voorlezen voor de vierde kaars. Zacharias, de priester, hij bidt. Bidden hoort bij zijn werk. Bij het reukofferaltaar is zijn plaats. En elke avond klimt zijn gebed als reukwerk op tot God. Ook voor hemzelf en zijn vrouw bidt hij. Hij zegent, dat hoort er ook bij. De mensen wachten om onder zijn zegenende handen door te gaan. Naar huis als gezegend door God. En als zijn eigen gebed is verhoord, kan hij het niet geloven. Hij moet het eerst zien. En dan kan hij ineens niet zegenen. Zo kun je je voelen, en zo is het ook, als je leeg bent en niets weg te geven hebt. Doe je hand maar open, dan zal ik hem vullen. Niet zo krampachtig. Het doet pijn om de hand open te krijgen. Maar God buigt net zo lang tot de hand weer ontvangen kan. En dan kun je weer verder gaan met zegenen, ontvangen en geven. Maar ontvangen eerst.
Thank you. Laten we nu de Heere zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader is. Heer, onze hulp en onze verwachting is van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. Zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede, zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Namens de kerkraad mag ik u de volgende mededeling doen. Na een lange periode van afnemende gezondheid is van ons heen gegaan onze zuster Janneke Oevering, in de leeftijd van 89 jaar. Ze is afgelopen donderdag 19 december overleden. Er zal een afscheidsdienst plaatsvinden, zo de Heere wil, op vrijdag 27 december aanstaande om 13:30 in de protestantse kerk Kruiskerk te Buitenpost. Dan is er gelegenheid tot condoleren en vanaf 13:00 tot 13:30 in het gebouw De Schakel. En boven de tekst, boven de rouwkaart stond de tekst Matthäus 11, vers 28. Dan komt tot mij allen die vermoeid zijn, dan zal ik u rust geven. We zullen ook een moment van stilte hebben. Daarna zingen we Johan de Heer, ga niet alleen door het leven. wil ons stellen onder het woord van de Heere, wat tot ons komt als leefregel. Allereerst willen we daaraan ons leven spiegelen, aan de 10 geboden, en zien dat we het zelf niet kunnen en dat het ons bij de hand neemt om het bij Christus te brengen. Hè? Dus de wet leert zonde kennen, maar de wet is ook een tuchtmeester, een leermeester tot Christus. Hij neemt ons bij de hand en brengt ons bij Christus. En Christus schrijft die wet door zijn geest weer in ons hart, zodat we van harte ook hem gehoorzaam zullen zijn. En dat is een strijd en dat is een moeite, maar hij is overwinnaar. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, leeg, zinloos, doelloos, betekent dat, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slavin, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus eens gevraagd werd door een schriftgeleerde: wat is het eerste van alle geboden? Antwoordde Jezus hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we ons nu verootmoedigen door het zingen van Psalm 130, het eerste en het tweede couplet. Ja, prachtig om te horen dat er bij de Heere vergeving is. Zo zegt de evangelist, de apostel Johannes, dat ook. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigde ons van alle zonden. Maar als we dan zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. En de waarheid is niet in ons, maar als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zo mogen we tot de Heere gaan en hem belijden dat we uit onszelf zondige mensen zijn, maar tegelijkertijd mogen we gaan leven uit zijn genade. En dat is natuurlijk Advent, hè? Dat je je richt op zijn genade. We zullen dat ook straks in de prediking nader mogen horen. Dat we begenadigd zijn in de geliefde in de Heer Jezus Christus. En dat geeft ons hoop. En hoop voor de toekomst. Zullen we daar samen om bidden. Heere God in de hemel, dank u wel dat u naar deze wereld bent gekomen om zondaren zalig te maken. Want hij is het die zijn volk zalig zal maken. Hij is het die ons zal redden en bevrijden en verlossen. Israël, maar ook wij mogen erbij horen. En zo willen we u daarvoor danken, loven en prijzen. Wie u bent. Heren, maar dan mogen we ook eerlijk zijn met betrekking tot onszelf en tot u. Dat we zeggen, heren, uit onszelf hebben we dat niet. Uit onszelf zijn we mensen die zo vaak de plank misslaan. Uit onszelf zijn we mensen die ontdekken dat we in woorden, in gedachten, wat kunnen er soms dingen bij je opkomen, in je gedachten, wat verkeerd is, maar ook in je daden, dat we tegen u en tegen uw woorden, tegen uw geboden ook gezondigd hebben. Heren, dan mogen we niet bij u weggaan, maar juist ook de toevlucht nemen tot u, omdat we weten dat u een God bent die ons niet doet naar onze zonden en niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar dat u ze wegneemt en weggenomen hebt door uw geliefde Zoon, de onze Heer Jezus Christus, die naar deze wereld toegekomen is om juist ook die boodschap van heil, van heelmaking, van nieuw leven te geven. Heden is u de heiland geboren, de zaligmaker, namelijk Christus de Heer in de stad van David. Heere, dank u wel dat u zo naar ons toe bent gekomen. En als we dan vanmorgen daar opnieuw bij bepaald worden en over mogen nadenken, mogen luisteren naar wat u te zeggen hebt in uw woord, wilt u dan zelf met uw geest bij ons zijn. Met uw geest zodanig bij ons zijn, dat we niet alleen in het spreken, Heere, dat mij bij de opening van mijn mond dat woord van u geschonken wordt, om het geheimenis ook te kunnen doorgeven, maar ook bij het luisteren, dat het overkomt, dat ons hart open staat voor wat u te zeggen hebt. Zoals Mirjam zei, mij geschiedde naar uw woord, dat ze dat woord van u tot zich nam, overwegende in haar hart. Heere, dank u wel daarvoor, dat u zo tot ons wil komen vanmorgen. En daar bidden we ook voor. Dat is genade, dat weten we. We hebben het niet verdiend. Maar we verlangen ernaar dat u vanmorgen tot ons hart wil spreken. Ons wil bemoedigen en sterken en helpen om de weg te blijven gaan. Als we ons verdrietig voelen, neerslachtig. Als we rouw te dragen hebben of zich eenzaam voelen. Zoals de familie Oefering nu. Bij het overlijden van moeder en oma. En vrouw, heren, ontferm u zo ook voor deze familie. We bidden u voor allen die rouw te dragen hebben, die zich eenzaam voelen. Voor allen die hunkeren naar liefde, maar het niet krijgen. Voor allen die in een bepaalde situatie zijn terechtgekomen, waarin ze het ook allemaal niet zo goed meer weten. Heren, dan kunnen we alleen maar luisteren naar dat woord, Heer, waar dan heen, tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Zo willen we de toevlucht nemen tot u die de weg, de waarheid en het leven bent. Zo willen we ons richten met heel ons hart, met ziel, verstand en alle kracht, Heer. Wilt u dat bewerken dan ook vanmorgen door uw Heilige Geest? Dat we zo gericht zijn op dat woord, dat we het mogen indrinken als woorden van het leven, woorden ten leven. Dat u het zaad van de wedergeboorte wil uitzaaien in onze harten. Dat we tot een levend geloof in u zullen komen als we nog daarmee worstelen, als we nog dat niet hebben. Als we, Heere, nog op andere wegen gaan, vreemde wegen, als we misschien wel verdwaald zijn op die weg, wil ons strekken met de koorden van uw liefde. Nader, mijn God, tot u. Nader, mijn God, tot u. Zo leggen we deze dienst bij u neer. Ook degene die later de dienst mee mogen beluisteren via het internet, wilt u hem of haar ook zegenen. Wilt u allen die in deze dienst een taak hebben, ook nabij zijn en zegenen. En wilt u ons allen opnemen en de weg wijzen door uw woord en geest. Zodat we weten dat we op weg zijn naar die heerlijke toekomst. Heere, dank u wel dat u zo ons bij de hand neemt, ook vanmorgen. En weer van ons het boos en het kwade. In Jezus onze Heer. Amen. Gemeente, wij mogen gaan lezen uit Gods heilig woord. We doen dat uit het evangelie naar Lucas. Daarvan hoofdstuk 1. En vers 26 tot en met 38.
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: "Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen." Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: "Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen." Maria zei tegen de engel: "Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?" En de engel antwoordde en zei tegen haar: "De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn." Maria zei: "Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord." En de engel ging van haar weg.
Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen van gezang 118. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen bij de coupletten. Psalm 118 bij de coupletten.
Thank you.
Als Amerlied op de verkondiging zingen we met elkaar uit gezang 66 de lofzang van Maria, daarvan vers 1, 3 en 6. Mijn ziel verheft Godse eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. We staan stil bij het door ons gelezen gedeelte uit Lucas 1. En we concentreren ons eigenlijk op wat in de lofzang van Maria staat. Wat heeft het over? God heeft grote dingen aan mij gedaan. God heeft grote dingen aan mij gedaan. Dus als thema, God doet grote dingen. Ja, lieve mensen, broeders en zusters, daar heb je soms zo behoefte aan. Althans, in deze tijd hoor je dat wel, dat van enthousiaste christenen die zegt, God gaat grote dingen doen. Je kent ze misschien wel. Mensen die precies weten wat God gaat doen in deze tijd, althans, daar hebben ze het idee van. En als ze dat dan zeggen, dan word je toch ook wel een beetje nieuwsgierig misschien wel. Dat raakt dan, ja, maar wat zou God dan voor grote dingen gaan doen? Wat bedoelt men daar dan mee? Nou, misschien wel dat er een opwekking komt in de kerk. Als we nou kijken naar de situatie van de kerken, vooral in Nederland, maar ook in Europa, dan verlangen we misschien wel naar een opwekking. Dat God ons weer in vuur en vlam gaat zetten voor koning Jezus. Want misschien herken je dat ook wel, je geloofsleven kan een beetje gesapig zijn geworden, of door allerlei omstandigheden wat ingezakt. Je zegt, ja, maar ik heb dat vuur wat ik vroeger had en wat wij samen hadden, hè, misschien wel bij het begin, dat we zeggen, jongens, zus en zo, dat is een beetje weggeëbt. En zeker ook in deze tijd van het advent verwachten we, een tijd van verwachting, dan mogen we toch iets gaan verwachten. En ik hoop dat u dat nog hebt. Dat je zegt van, wat verwacht ik eigenlijk nog? De grote dingen van God. En wat is dan mooi, dat we dan aansluiting mogen vinden in datgene wat we hebben gelezen, maar ook in de lofzang van Maria. Want die heeft het over het feit dat God grote dingen aan mij gedaan heeft. Het is in 46. Dat betekent dus dat die grote dingen ook heel persoonlijk aan haar gebeurd zijn. En dat dat te maken heeft met de Heer Jezus. Alles. Dus de grote dingen die God doet, hebben alles te maken met hemzelf. Met zijn zoon. Met zijn komst. Want laten we nou maar eerlijk zijn. Straks vieren we kerst. De geboorte van onze heiland. God wordt mens. Dat is eigenlijk het grootste wat God gedaan heeft. God heeft al grote dingen gedaan. Maria heeft dat al verwoord, maar dat is toch zo? Dat je zegt, God zelf die het ontoegankelijk licht bewoont, niemand kan die zien en leven, dat God een gezicht krijgt. Dat hij naar ons toe, naar Israël toegekomen is, dat had hij al vanaf de schepping, de zondeval beloofd, hè? Er komt iemand die de kop van de slang zal vermorzelen. En elke keer maar weer wordt die belofte herhaald via Abraham. In uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. En zo gaat dat maar door aan Jacob aan Juda. Er komt iemand die de Silo heet. En dat betekent hij is degene die er recht op heeft. En zo ging dat maar door. Aan David werd het beloofd. Dus God belooft de dingen, maar hij doet het ook. En het grootste wat er is dat God een gezicht krijgt, God in zijn zoon, dat hij mens geworden is. Dat hij vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Dus dat hij ons bestaan heeft gedeeld. En dat is zo groot, dat is het grootste wat je je ooit kan voorstellen. Dus als we nou verlangen naar grote dingen, dan mogen we ook zien op wat God gedaan heeft. En wat dat voor uitwerking heeft in ons leven. He, want Maria heeft het over, God heeft grote dingen aan mij gedaan. Nou, en nou was zij de gezegende onder de vrouwen, dat hebben we gelezen, maar dat wil niet zeggen dat wij daar dan buiten staan. Maar wat God doet, dan heeft dat betekenis natuurlijk voor Maria, voor Israël, maar ook voor ons. Zullen we daar vanmorgen eens wat nader gaan bekijken, wat voor grote dingen God daar dan doet en gedaan heeft. Nou, allereerst is het grote dat God naar mensen toekomt. Dus God zoekt mensen op. God stuurt zelfs rechtstreeks een engel naar Mirjam. Want zo heette ze eigenlijk, hè? Maria, zeggen wij. Maar dat is een vertaling van het Griekse woord Mariam. En dat is weer een vertaling van het Hebreeuwse Mirjam. Want zo heette ze. Net zoals de zus van Mozes. Zo heette Maria, ze heette Mirjam. En eigenlijk is die naam best wel bijzonder, want het heette eigenlijk, zij heette eigenlijk bitter bedroefde. Dat betekende haar naam, Mirjam, bitter bedroefde. En wat zie je als God in haar leven komt, dan wordt ze van bitter bedroefde iets van een vreugdevol, een gezegend mens, begenadigd. En wat is dat mooi, dat God mensen zo opzoekt, een boodschap brengt en dat komt rechtstreeks in haar leven binnen via Gabriel, de engel die voor God staat, zegt hij tegen Zacharia, want daar is hij ook wel geweest om de boodschap te brengen. Maar hij komt dan bij Maria binnen, bij Mirjam binnen en brengt daar een geweldige boodschap. Nou, dat is allereerst dat God naar je omziet. Dat God je ziet, hij ziet Maria, Mirjam, hij weet wie ze is, want zij heeft genade gevonden bij God in zijn ogen. God kent haar en hij heeft een boodschap voor haar. Dat is al iets heel groots, dat die grote God zich toewendt tot. En dat zal hij later ook via de Zoon natuurlijk ook doen, dat hij mensen opzoekt, bemoedigd, ziet, Zacchaeus, ik moet bij jou in je huis zijn. Hè? Niemand ziet Zacchaeus, maar Jezus, Gods Zoon, God ziet Zacchaeus wel. Bartimeus, nou noem maar op. Zo mag je weten dat God naar je omziet. Dat is een groot ding, een groot goed. Denk maar ook aan je doop. Dat God naar je omziet, al toen je hem nog niet kende. Toen zei God al, ik wil je vader zijn. Ik ben gekomen om je zonde af te wassen met mijn kostbaar bloed. En ik geef je nieuw leven door de Heilige Geest. Dus al in de doop zie je dat God naar je omziet. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat God naar deze jonge dame, dit meisje, jonge vrouw eigenlijk staat er. Ze is maagd. En dat God naar haar omziet. En dan krijg je die ontmoeting tussen die engel en Maria. En wat gebeurt er dan? Allereerst dan groet die engel Mirjam. Shalom, zegt hij. Gewoon zoals iedereen zo zegt, God ook vrede. Nou, als God vrede zegt, dan is het ook vrede. En dan zegt hij nog, gij begenadigde. Trouwens, in dat stukje staat twee keer dat ze begenadigd of genade gevonden heeft. Dus ze mag leven uit genade. Dat is nou wat voor elk mens geldt, maar ook voor Maria. He, ze is niet zonderloos, zoals de Rooms-Katholieke Kerk haar wil doen geloven. Noem maar op, ze is een zondig mensenkind, maar ze vindt genade in de ogen van God. Zoals Mozes genade gevonden heeft in de ogen van God. Zoals Esther genade gevonden heeft in de ogen van die Ahasveros. Dat betekent, je mag er zijn. Ik wil iets voor je, iets aan je geven. En als wij dan, en zij ook, maar ook wij, want dat staat er ook voor ons. Als we genade vinden in de ogen van God, dan wil God zijn liefde aan je kwijt. Dan wil God zijn vergeving aan je kwijt. Dan wil God eigenlijk je heilig maak. Heilig zult gij zijn. Nou, dat wordt tegen haar gezegd. Gij begenadigde. En bij haar staat het eigenlijk zo. Je bent zeer, heel erg begenadigd. Ja, dat was ze ook natuurlijk. Want zij was de gezegende onder de vrouwen. Nou, wat wil de Heer daarmee zeggen dan, dat woord? De gezegende onder de vrouwen. Nou, moet je even teruggaan naar het begin. Toen God mens, de mens schiep. Man en vrouw, naar ons beeld en onze gelijkenis. En het was allemaal goed. En dat bleef niet goed, omdat die Satan die mens verleidde tot de zonde. En waar begon hij dan? Bij de vrouw. De Satan verleidde de vrouw om ongehoorzaam te worden aan de Heere God. Maar Adam, die had dat kunnen voorkomen, die stond er ook bij. Maar die deed het ook niet. Die liet zich ook verleiden. Maar eigenlijk begon het bij die vrouw. En wat is het dan mooi? Dat de Heere God er dan die zondeval omdraait in het Nieuwe Testament. En wat krijg je dan? Gij gezegende onder de vrouwen. Dus God draait het om. In plaats van een vloek, een zegen. En we zien ook in het Nieuwe Testament juist dat de vrouwen op de voorgrond staan. Dat die vrouwen veel meer vasthoudend zijn, eerder tot geloof komen. Denk maar aan de eerste vrouw die tot geloof komt in Europa, dat is Lydia, de purperverkoopster. Dat is de eerste vrouw, de eerste die tot geloof komt. De mannen die volgen wel, maar denk ook even aan de opstanding. Die vrouwen die bij het graf waren en die vertelden dat ze Jezus hadden gezien. En die mannen die kwamen pas veel later. En dat zie je ook vaak, hè, dat ook in de kerk, dat de vrouwen veel vasthoudender zijn, vaak als de mannen. De mannen laten het eerder afweten. Als ambtsdrager bijvoorbeeld, of wat dan ook. Dus broeders en zusters, wat is het mooi dat Maria dan, Miriam, door de Heere God eigenlijk gebruikt wordt om die vloek tot een zegen te brengen. Want in uw zaad, hè, in het zaad van de vrouw, daar zal iemand komen die de kop van de slang zal vermorsen. Dat is een zegen. Nou, dat mag via Miriam, Maria gaan plaatsvinden. Wat ben je dan gezegend? Ik ben gezegend onder de vrouw. En dat was ze ook, een heel bijzonder. Dus ze was begenadigd en ze was ook gezegend. Nou, wat een groot goed is dat God aan haar doet, maar ook niet alleen voor haarzelf, maar ook voor ons. Want die genade en die zegen, die zijn er niet in haarzelf, maar in en door de Heer Jezus. Door de Zoon van God. Door Hij die verwekt is in haar en die zal geboren worden. En die zal zijn de redder, de verlosser en de zaligmaker. Nou, dat is de eerste. Broers en zusters, wat een groot goed is het. En dan mag je even bij stilstaan vanmorgen dat God zo zijn genade heeft zichtbaar gemaakt, duidelijk gemaakt. Want hij had ons natuurlijk ook en is dan natuurlijk ook in de narigheid kunnen laten van de zonde, van de verlorenheid. Hè? Want die zonde betekent wel de eeuwige verlorenheid, de hel. Als de Heere God daar niet iets aan zelf had gedaan, dan waren we allemaal voorgoed verloren gegaan en zijn we voorgoed verloren. Maar God doet grote dingen, dat is de eerste. God redt en bevrijdt, geeft genade. En zijn tweede dan, hoe doet hij dat dan? Nou, in de Zoon. Want en dat kunnen we dan lezen, wat de boodschap is, dat is het tweede punt van die genade. U zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. En Jezus betekent, nou, jongelui, betekent de naam Jezus. Heb je het al geleerd op de catechisatie? Was het ook alweer, de ouderen? God geeft heil, hè? Er zit iets van Yeshua in. Heil, redding, verlossing, dat is zijn naam. Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken, te redden, te verlossen. Dus heel veel mensen in die tijd heten ook Jezus, Yeshua. Maar er was er maar één die ook deed wat zijn naam betekende. Namelijk redden, verlossen en zalig maken. Dat vieren we straks. Dat er iemand gekomen is die Israël, maar ook u en mij zal redden, verlossen en zalig zal maken. En dat gaat niet buiten je om, maar dat komt op je weg. De Heere komt op je levensweg en hij openbaart zich aan je en hij wil je graag redden en verlossen van je zonde en van je schuld. En dat is heel persoonlijk, heel praktisch, dat jij ook kan zeggen, ja, maar ben ik al gered? Weet ik al wie de Heer Jezus is? Is zijn naam boven alle namen voor mij belangrijk? Dat ik mijn leven al aan hem heb overgegeven. Dat ik gezegd heb, Heere, u bent mijn redder, mijn verlosser en mijn zaligmaker. Dat is een groot goed, hè? Een groot ding. Als God, hij heeft die zoon gestuurd en het is een groot ding als dat in mijn leven mag plaatsvinden. En de Heere is daarop uit. Denk maar weer aan je doop. Hij is erop uit om je te redden, te verlossen en zalig te maken. Prachtig, toch? Dat je daar wel amen op mag zeggen. Ja, Heere God, u bent in mijn leven gekomen om mij zalig te maken. Om mij te redden, mij te verlossen. Mijn nieuw leven te geven. Om alles waar te maken waartoe u in deze wereld gekomen bent. Maar broeders en zusters, wie is degene die je zalig maakt? Dat is wel belangrijk. Nou, hij zal groot zijn, zegt de engel. Sommige vertalingen zeggen, hij zal een groot man zijn. Nee, daar wordt het niet mee bedoeld. Groot betekent eigenlijk dat hij God zelf is. Want hij is zoon van de Allerhoogste. Wie is groot? Er is er maar één groot, dat is God zelf. Hij is zoon van de Allerhoogste. Dus God is, laten we zeggen, God wordt mens. Maar degene die mens geworden is, die blijft ook God. Hij is zoon van de Allerhoogste. En hij wordt niet zo genoemd, maar hij is het al. En als hij later, laten we zeggen, bij de dopen is, dan zegt God de Vader, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ziet u? God de Vader die zegt niet alleen door de engel dat het zijn zoon is, een enig geboren zoon, maar ook als hij volwassen geworden is, noemt God de Vader hem mijn zoon, mijn geliefde zoon. Hij is Gods zoon, hij is dus God zelf en hij is mens. En dat is zo mooi, hè? Want God is hier en de mensen zijn hier, ze zijn van God afgevallen. Wie kan nou die verbinding vormen? Wie kan nou die weg van God naar de mens gaan en van mens naar God toe gaan? Wie kan dat nou? Wij zelf niet. Als wij bidden bijvoorbeeld, dan denken we, nou, het lijkt alsof ik tegen het plafond aan bid of zo. Ik wil God wel naar me luisteren. Nou komt God in zijn zoon, komt naar ons toe. En wordt mens. Dus God en mens samen. Hij wordt in alles ons gelijk, behalve de zon. Hij weet wie je bent. Hij weet wat je doormaakt. Hij weet ook wat angst is, verdriet is. God zelf, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan ons in alles gelijk geworden is. Dat wil die engel ook vertellen in die blijde boodschap. Hij is Gods zoon, zoon van de Allerhoogste. En wat zegt die engel nog meer? En hij zal hem de troon van zijn vader David geven. Nou, prachtig. Dus de afgehouwen tronk van Isaïe, zegt Jesaja ergens in Jesaja 11. Er is niets meer over van dat huis van David. Helemaal niets meer wat betreft het koningschap. Dus het lijkt al lang maar allemaal weg. En toch heeft God aan David beloofd dat hij voor eeuwig zijn troon zal bevestigen. Via David, via Salomo. En dat zal dan via de Heer Jezus gebeuren, dat hij opnieuw op de troon van zijn vader David zal zitten. Nou, moet je je afvragen, waar stond die troon van zijn vader David? Was dat in de hemel? Was dat op aarde? Was dat in Amsterdam? Of was dat in Praag? Of was dat in Jeruzalem? Die troon van David stond in Jeruzalem. Dus die troon die wordt aan de Zoon van God beloofd en gegeven. Gij zult de troon... Hè, en we lezen dat ook. U zult zwanger worden en God zal hem, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob zijn, koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus we weten dat de Heere koning is en dat elke knie zich zal buigen. En elke tong gaat belijden, Jezus Christus is Heere tot de eer van God de Vader. Maar als het ware zijn rijksgebied, zijn je zou kunnen zeggen van het huis Den Bosch, waar koning Alexander woont. Ja, daar waar hij woont, heb je ook een soort gebied wat speciaal tot dat huis Den Bosch behoort. Je zou kunnen zeggen, we hebben een koning en het huis van David, dat speciale gebied, dat is Israël, dat is het huis van Jacob. Maar tegelijkertijd is Alexander ook koning over heel Nederland. Zo is de Heer Jezus koning over het huis van David, maar ook koning over allen die bij hem behoren. En hoe dat zal zijn, nou ja, zoals hij is, zo zal ook zijn koninkrijk zijn. Broers en zusters, wat voor grote dingen heeft God al gedaan en gaat hij nog doen? Maar dan is het natuurlijk het punt van, ja, maar geloof je dat ook? Hoe zal dat dan wezen? Hoe zal dat dan gebeuren? En nou komt er een verschil tussen Mirjam en Zacharia. Zacharia krijgt ook de boodschap dat hij een zoon zal krijgen. En hij zegt, hoe weet ik dat dan? Waar kan ik dat aan weten? Dus met andere woorden, van Zacharia spreekt in ongeloof. Hoe weet ik dat nou? Of in ieder geval, hoe weet ik dat? Nou, daar zit iets van ongeloof in. Maria zal, hoe zal dat wezen? Ik geloof het wel, maar hoe gebeurt dat dan? Want ik heb geen omgang met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden en een zoon baren? Maria spreekt in geloof. Ze wil het weten. Ze wil als het ware ontvangen van hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dat begrijp ik niet. Vandaar dat de engel nog een groter ding duidelijk maakt hoe dat dan zal gebeuren. Nou, dan kom je op het meest geheimvolle waar wij als het ware nauwelijks aan kunnen komen, de menswording van Jezus. Want dat gebeurt dan op die manier, de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen en de Heilige Geest zal over u komen. Dus het is het werk van Gods Heilige Geest over haar leven. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Moet je denken aan een wolk. Je zou kunnen zeggen aan de Shechina. De kracht van God wordt wel eens voorgesteld als de wolk van de Heere. De Shechina, de heerlijkheid van de Heere. Gods, waarin het zichtbaar wordt dat God er is. Nou, die wolk zal haar overschaduwen. En in die schaduw daar vindt het grootste wonder plaats, dat Gods Zoon, die bij de Vader is, door de Heilige Geest mens wordt. En dat hij kiest daarvoor die baarmoeder uit van Maria, Mirjam. Dat hij als het ware zo mens wordt, dat is het diepste geheim, het grootste wat er is, dat God zelf ons leven deelt via Mirjam, via de moederschoot van Mirjam en op zo'n manier in ons leven binnenkomt. Broers en zusters, is dat niet moeilijk om te geloven? Voor heel veel mensen wel, hè? Maar als ze denken aan grote dingen, als de wereld denkt aan grote dingen, bijvoorbeeld bij de Passion, hè, dat wordt steeds meer werelds. Het verhaal van het lijden en sterven moeten grote dingen plaatsvinden. Iedereen moet dat gaan zien. Een groot kruis en lichten en toestanden en noem maar op. Dat verstaat de wereld onder grote dingen. Je zou kunnen zeggen, stadions vol. met alle mens, met allerlei zaken en dingen. Maar de Heere God die doet wat anders, want die kiest dat eenvoudige Nazareth uit, om daar grote dingen te doen. Een provinciestadje. Je zou kunnen zeggen, God kiest niet Leeuwarden uit, maar Boelenslaan. Daar doet God grote dingen. Op zich al, hè, dus in Jeruzalem, ja, dat God in Jeruzalem grote dingen doet, dat kan je je voorstellen. Er staat een tempel, er is een offer, enzovoort, enzovoort. Maar dat hij naar dat verachtelijke dorpje, waar Nathana al later zal zeggen, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat dorpje, kan daar iets goeds uit ontstaan? Nee, toch? Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren om datgene wat wel iets is te beschamen. God verkiest in zijn verkiezende liefde en hij doet dingen, grote dingen. Denk maar aan de stal van Bethlehem. Niet in Jeruzalem, maar in een stal van Bethlehem komt de Zoon van God ter wereld. Dat is groot, dat is het grootste wat er is. Dat God zich zo afdaalt en zo naar ons toe komt, dat hij het leven van eenvoudige herders wil delen, eenvoudige mensen wil delen, eenvoudige handwerkslieden wil delen, om hen juist die grote dingen van God te laten zien en te laten meemaken, laten ontvangen in geloof. Maar je krijgt er nog een teken bij van Elisabeth, is al in haar zesde maand. Dat was ook dat ze onvruchtbaar heette. Je zou kunnen zeggen, God bereidt altijd zijn dingen voor. Hè? Kijk, als het nou bij Elisabeth, die onvruchtbaar was, jouw nicht, als dat al zo plaatsvindt, nou dan is dat al een voorbereiding wat bij jou zou plaatsvinden. Want geen ding is onmogelijk bij God. En Maria die geeft zich er ook aan. Dat is ook een groot ding, hè? Dat ze geen vragen stelt verder. Zeggen, mij geschieden zoals u het verteld heeft. Laat het maar gebeuren. Heere God, u hebt mij dingen beloofd in mijn leven, misschien vroeger al of onlangs nog. En je zegt van, hoe kan het nou wezen? Want... Nou, maar u hebt het beloofd, laat het maar gebeuren. Laat het maar echt kerstfeest worden aanstaande woensdag en donderdag. Laat het maar gebeuren in mijn leven. Want u hebt het mij beloofd, u hebt het me toegezegd. Mag het ook bij mij echt kerstfeest voeren, mij geschieden naar uw woord. Broers en zusters, wat voor verlangen hebben wij? De grote dingen... Ja, wat is dat nodig? Maar het grootste is dat hier in Boelenslaan elk gemeentelid een levend lidmaat zal zijn van de gemeente van Christus. Dat we allen in vuur en vlam mogen komen. Dat we allen, als we gaan zingen, hè, met kerst, ik kniel aan uw kribben neer, dat we ook echt allen geestelijk en misschien wel lichamelijk zullen knielen voor koning Jezus, dat wij alles in hem vinden, om alles uit hem te mogen ontvangen. En om te weten van, Heer, het grootste is, als u mij op het oog hebt, mij redt en bevrijdt van mijn zonde en mijn schuld, dat ik dan ook zeker weet, als het moment komt, als de Heer mij thuis roept, dat ik dan ook mag weten, dat ik juichend voor Gods troon zal staan. Wat een groot ding is dat. En dat is voor een ieder die het boodschap hoort en zich geeft aan de Heer Jezus Christus. Bent u er ook een van? En u zal zeggen, ja, ik wil. Ja, Heere. Ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Amen. We gaan samen danken en voorbeden doen. Ik wil in het bijzonder denken aan de christenen die u steunt via uw broeders, broeder en zuster. Maar dan ben ik even de naam van het eiland kwijt. Waar u...
Cuba.
Ja, Cuba. Ik zat al elke keer te denken, hoe heet dat nou? Daar wil ik in ieder geval speciaal voor bidden, want ik begrijp... dat er in ieder geval ook actie voor gevoerd wordt, hè? Voor de christenen daar. Ja, en natuurlijk zijn er nog andere dingen waarvoor ik zou kunnen en mogen bidden. Als u iets zegt van dingen die... Ja, uiteraard. Maar het kon zijn dat u nog een persoonlijk iets had. Goed, dan gaan we samen de Heere zoeken in gebed. Heere, dank u wel dat u een God bent van leven, van licht en van waarheid. Dat u een God bent die niet met een grote boog om Israël en om deze wereld bent heen gelopen. En gezegd heb ik, eigen schuld, dikke bult, ik ga wel ergens anders in een ander planeetje opnieuw beginnen. Maar dat doet u niet. U belooft en u maakt ook uw belofte waar. Voor deze wereld, maar ook in ons persoonlijk leven. Heere, dank u wel dat we zo elke keer maar weer bepaald worden bij dat u trouw blijft tot in eeuwigheid. En dat u niet laat varen het werk van uw handen. Het werk van uw handen, de schepping, het volk Israël, ons leven. Heere, u laat niet varen, maar u hebt er ook alles aan gedaan... Uit liefde, in uw welbehagen om het alles tot uw doel te brengen. Tot deze wereld tot uw doel te brengen, tot Israël tot uw doel te brengen. Uw uitverkoren volk, maar ook ons leven tot uw doel te brengen. Onze gemeente, waar wij ons thuis voelen. Waar we elke zondag naartoe gaan. Waar wij elke zondag geroepen worden om te luisteren naar uw woord en door u ook de weg gewezen worden. En we danken u dat we dan aanstaande woensdag dan weer het kerstevangelie mogen horen. En donderdag. Dat we elke keer weer bepaald worden bij die grote liefde, bij die grote dingen die u gedaan hebt en nog zal doen. En daar bidden we ook voor de kerstvieringen. Dat er iets van mag uitgaan. Want er zijn een heel aantal mensen die wel naar de kerk komen, alleen met kerst. En dat ze daar toch het evangelie mogen horen. Dat u zodanig wil werken in het leven van mensen, dat u mensen wil trekken die verloren zijn in zonde en schuld. Dat u wil trekken met de koorden van uw liefde. Dat ze gaan zien wie Jezus is, de redder, de verlosser, de zaligmaker. En dat u dus ook hier tijdens deze diensten wil gaan inoogsten. Dat u wil toevoegen aan de kring van hen die behouden worden. Dat u zo uw genade en uw waarheid toch elke keer weer wil laten zien. Want, Heere God, u gaat uw eigen weg in deze wereld. We kunnen daar niets van ontdekken. En toch, we zien soms... tekenen van hoop, hoe u bijvoorbeeld in Iran mensen vanuit de islam brengt tot het geloof, een stuk opwekking plaatsvindt. Maar ook in Syrië, in Israël, en zelfs in de Gazastrook komen mensen tot een levend geloof in u. U gaat dwars door alles heen, volvoert u uw plannen. Dat geeft ons hoop voor de toekomst. Dat helpt ons om niet te zien op de omstandigheden, maar helpt ons om te zien op het kind in de kribbe, om op de Heer Jezus Christus, de koning uit het huis van David, die zal regeren en nu al in de hemel, maar straks ook op de troon van David, hoe dat dan zal zijn voor nu, maar ook tot in eeuwigheid. Heer, zo bidden we u voor... De familie Oefering die rouw te dragen hebben, die geconfronteerd zijn met overlijden, wilt u bemoediging en kracht geven allen die rondom dat overlijden staan, die daarbij betrokken zijn. Wilt u de voorbereiding ook voor de dienst zegenen, geven dat daar toch een bemoediging van mag uitgaan, een troost voor de kinderen en kleinkinderen, allen die bij haar behoorden en behoren. Heren, we dragen ook zo deze wereld aan u op. We bidden u, wilt u zijn met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Over het rond der aarde. In het bijzonder willen we bidden voor de christenen in Cuba, waar deze gemeente zo bij betrokken is, al een heel aantal jaren. Heren, wilt u geven dat ze bemoediging mogen ontvangen, dat ze de middelen mogen ontvangen om staande te blijven, stoffelijk, maar ook geestelijk. Heer, ontferm u over die predikanten die daar hun werk proberen te doen, dwars door alle moeilijkheden en zorgen heen. En wilt u ook degene die daarbij betrokken zijn in contacten zegenen en helpen. Zo dragen we de christenen in Cuba aan u op en we bidden u dat er toch nog veel van mag uitgaan. Dat er ook in Cuba vele mensen nog tot dat levende geloof in u mogen komen. Dat geldt ook voor de christenen elders in de wereld. En we denken aan Noord-Korea, we denken aan China of India waar er vervolging is. Maar ook Nigeria en zo zijn er zoveel plaatsen. Heren, ontferm. Ontferm u ook over het volk Israël. We dragen hen aan u op. We danken u dat dat u hen niet loslaat, dat uw roeping onberouwelijk is. En de genadegaven en de roeping zijn onberouwelijk. Dat u uw ontferming toch nog naar hen uitgaat. Dank u voor de Messias blijdende Joden. Wilt u hen ook in het bijzonder zegenen en helpen om tot zegen te zijn. We bidden u voor de gijzelaars die nog gevangen zitten en gegijzeld worden. Mag er toch spoedig een overeenkomst komen dat ze echt worden bevrijd. We bidden u ook voor het volk Israël dat ze hoe langer hoe meer gaan zoeken de dingen die van u zijn, zoeken de dingen die boven zijn. En dat ze antwoord gaan geven zoals Mirjam dat ook deed, mij geschieden naar uw woord. Laat het maar gebeuren. Laat hun hart en ogen maar geopend worden voor hun koning uit het huis van David, de Messias, hun Messias en Heer. En dank u wel dat u uiteindelijk gans Israël dat ook zal schenken, zoals de Bijbel dat ook zegt. Zo bidden we u voor ons persoonlijk leven in deze tijd. Misschien is het vol met van alles en nog wat, dat je druk hebt, dat je zorgen hebt over bepaalde dingen, of moeite hebt, of dat je juist ook het allemaal ziet zitten. Heren, ontferm u ook over een ieder van ons. Zegen de kerkraad, zegen allen die hier een taak hebben. En wilt u geven dat er standvastigheid zal zijn, volharding in de kerkgang, volharding in het geloofsleven. Heren, wilt u ons er elke keer maar weer bij bepalen wat het belangrijkste is in ons leven, wat het belangrijkste is in ons bestaan. En dat we het ook kunnen uitdragen in ons doen en in ons laten. Zo bidden we u voor ons koninklijk huis. Ontferm u ook over koning en koningin Alexander en Maxima. Dat ze ook in deze tijd iets van van hun geloof mogen laten zien. Tegelijkertijd ervoor willen uitkomen dat ze een Heer hebben in de hemel. Een koning die ook zij dienen. Zo bidden we u voor de regering. We bidden u voor de mensen die in de politiek werkzaam zijn. Allemaal zaken die ons bezighouden. Hoe moet het allemaal gaan? Ook met de vluchtelingen. Nou, noem maar op. Heren, wilt u ons de weg wijzen? En degene die u beleiden in de politiek een stem geven van wijsheid en inzicht en kennis, dat ze dan ook iets kunnen betekenen in deze donkere tijd. Met zoveel narigheid, zoveel duisternis, zoveel godverlatenheid, zoveel wetteloosheid. Heren, mag het toch ook zijn dat er nog De vlam van het evangelie zal branden, ook hier in Friesland, ook hier in Boelenslaan. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heer, met een persoonlijk gebed willen we tot u komen in de stilte. En ons verenigen in het gebed dat u ons hebt leren bidden, waarin alles aan de orde komt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Zo is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer zegen u daarin. We gaan daarna ons geloof belijden. En in antwoord daarop zingen we van dat mooie psalm, psalm 103, vers 1 en 9... na de geloofsbelijdenis. Wij belijden ook vanmorgen ons geloof. We spreken uit, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit, waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles geworden is en die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, ten derde dagen is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en aan wiens rijk geen einde zal zijn. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige algemene, dat is katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Laten we de diensten die in deze week gaan volgen, de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst, ook meenemen in ons gebed. Dat de Heer ook mensen in hun hart wil geven om te komen die anders de kerk niet bezoeken. Misschien weet u zelf al iemand die zegt, nou misschien, daar bid ik voor, misschien kan je dan wel meenemen. Hè? Dat je als het ware zegt van, jongens, we hebben een mooie dienst, kom je ook? Je weet nooit hoe de Heer dat wil gebruiken om zijn plannen ook in het leven van mensen te volvoeren. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld en die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk Israël leggen. Ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.